Goedemorgen. Fijn bij jullie te mogen zijn en samen ook de Bijbel te mogen openen. Ik vond het wel een prachtig slotlied. Can you imagine? Can you imagine hoe God er echt uitziet? Heb je enig idee? God is geest. En we zeggen dan, nou Heer, we willen u ontmoeten, we willen u zien, maar God is geest. En de vraag is dan, hoe ziet een geest eruit? En dat is ook een hele opmerkelijke zaak, want een geest ziet er niet uit natuurlijk. Nee, je kan er lang naar kijken, maar het ziet er niet uit. En dan komt Jezus en die zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Maar ja, hoe ziet Jezus er dan uit? Als ik in Europa rondreis, dan heeft hij altijd hier blond haar en blauwe ogen. En als ik in Zuid-Amerika ben, heeft hij donker haar en bruine ogen. Nou ja, hoe ziet Jezus er dan uit? En die zegt dan, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En vervolgens zegt hij, niemand heeft ooit de Vader gezien dan de enige geboren Zoon. Dus de vraag is, als je op God wil lijken, hoe ziet God er dan uit? En het antwoord is heel simpel, dan gaat het niet om je uiterlijk, maar dan gaat het om zijn natuur, zijn aard, zijn karakter, zijn wezen. En vanmorgen wil ik wat met jullie delen vanuit die gedachte die hier ook als thema ligt voor deze tijd. Grootheid, die geweldige God, maar die God wil het niet doen zonder ons. En samen zijn we sterk. En dat is het thema voor deze ochtend. En als ik over samen zijn we sterk spreek, bedoel ik niet samen alleen met God, maar ook samen als gemeente. Als iedereen op zijn plaats gaat staan, zijn we samen sterk. Ik ga eens met jullie lezen. En dat staat in Deuteronomium hoofdstuk 11. Deuteronomium hoofdstuk 11. En dan lees ik vanaf vers 18. Deuteronomium 11 vanaf vers 18. Houd mijn woorden dus in gedachten. Maak ze uw eigen. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat. Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft, en u de Heer uw God lief hebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst, dan zal hij terwille van u al die volken die groter en machtiger zijn dan u, verdrijven en hun land aan u in bezit nemen. Nou, volgens Deuteronomium 11 kunnen moeilijkheden worden overwonnen als we doen wat God zegt. Maar nou is er één belangrijk punt, dat komt er extra bij, en dat is, dat werkt alleen als we allemaal meedoen. Dat er niet iemand hier denkt van, het maakt niet uit of ik er nou wel ben of niet ben, of wel meedoe en niet meedoe. Nee, dan moeten we allemaal meedoen. Maar met het uitleggen aan de hand van een verhaal van een bruiloft in China. De bedoeling was dat iedereen die naar die bruiloft kwam, dat hij een fles wijn zou meebrengen. En er werden al die flessen wijn, goedkope soorten, dure soorten, werden geleegd in één vat. En uit dat vaatje werd dan gedapt. En zo geschiedde, iedereen bracht een fles mee, alles werd uitgegoten in het vat, de boel werd gemengd en de glazen werden gevuld. En toen men begon te drinken, keek men elkaar aan en iemand zei, proef jij wat ik proef? Dat lijkt wel water. En het was ook zo. Want er was er eentje in principe die had gedacht, niemand merkt het als ik een fles water meeneem. Maar niet eentje had het gedacht, maar ze hadden het allemaal gedacht. En zo kregen we het omgekeerde Kana-wonder en veranderde wijn in water. Wat een toestand. Wat ik hiermee wil zeggen is, je moet nooit denken dat je onbelangrijk bent. Want we zijn samen één lichaam en alle leden van dat lichaam zijn superbelangrijk. We kunnen niet zonder elkaar, alleen samen zijn we sterk. En je kunt ook niet in je eentje volmaakt zitten worden. Je hebt juist een gemeente nodig om aan elkaar bijgeslepen te worden. Ik heb de laatste jaren zoveel mensen ontmoet die niet meer naar de kerk gaan. Ik heb altijd, ben ik het gesprek met ze aangegaan. Ik zeg, waarom ga je er niet meer heen? Ja, het grondpersoneel deugt niet. En degene die, het is allemaal niks. En ik kwam er ook eentje tegen die zei, ik ga helemaal niet meer naar de kerk. Het is allemaal niks. En toen stelde ik hem de vraag, maar je hebt toch niet gekozen voor een kerk? Je hebt toch voor Jezus gekozen? Bid je dan nog wel? Nee, doe ik ook niet meer. Allemaal de schuld van die kerk. En dat vind ik flauw. Want ik heb niet gekozen voor een kerk. Ik heb gekozen voor Jezus. En toen ik koos voor Jezus, toen kreeg ik er een heleboel broeders en zusters gratis bij. Daar had ik niet voor gekozen. En er zit van alles tussen. Ik ook. En dat is ook de reden dat je eigenlijk daar niet mee bezig moet zijn. Iemand kwam eens een keer naar me toe en die zei, Kees, weet je nou geen volmaakte gemeente voor me? En mijn antwoord was, wat verwacht je daarvan? Hij zegt dat ik ook volmaakt word. Ik zeg, maar dat is stom. Dat is net zo stom als dat je denkt, als ik maar in een stal ga liggen, word ik vanzelf wel een koe. Of als ik in een garage showroom ga staan, word ik wel een keer een automobiel. Je verandert niet door een volmaakte gemeente. Eén, is die er niet. En twee, je verandering vindt plaats door je relatie met God zelf. En als jij een relatie hebt met God en jij hebt een relatie met God, dan veranderen we ook zelf, dan veranderen we in onze gezinnen en dan verandert ook de gemeente. In wezen begint het eigenlijk met onze relatie met God zelf. Je kunt niet in je eentje volmaakt worden, samen zijn we sterk. We hebben elkaar nodig. Dus de voorwaarde, zegt Deuteronomium, om Gods zegen te ervaren, is ga nou eens doen wat hij zegt. Kijk, je kunt van alles vinden van je gemeente. Je kunt hem te slap vinden, je kunt hem te druk vinden, je kunt hem te klein vinden, je kunt hem te groot vinden, je kunt er van alles van vinden. Maar laten we eens beginnen bij onszelf en bij onze gezinnen. Eigenlijk zie ik dat in deze wanordelijke wereld ook onze christelijke gezinnen worden meegesleept. De wereld erkent geen gezag en daarom is er wanorde. En waar Gods gezag ontbreekt en mensen niet op hun plaats staan, is wanorde. En waar vaders en moeders niet doen wat God zegt, is wanorde in het gezin. En aangezien het gezin de kleinste vorm is van gemeente, zet die trend zich ook voort in die gemeente waar die gezinnen en alleenstaanden samenkomen. Dus we dweilen met de kraan open. Je moet beginnen bij het begin. Laat maar een voorbeeld geven, hè. Jullie weten allemaal wel dat op het Tempelplein in Jeruzalem, daar vinden we de Omar Moskee. En toen die Omar Moskee gebouwd moest worden, toen hadden ze nog geen maquettes, zoals wij vandaag de dag 3-dimensionaal model op schaal. Dat hadden ze niet. En het verhaal gaat dan ook dat ze daarom eerst een miniatuur moskee hebben gebouwd. En die miniatuurmoskee hebben ze helemaal uitgeprobeerd. Van alle kanten bekeken, wat zou nog verbeterd kunnen worden? Wat zou nog veranderd moeten worden? En toen alle problemen bij voorbaat waren opgelost door middel van die miniatuurmoskee, toen begonnen ze aan de bouw van de echte moskee, de werkelijke moskee. En dat is nou precies ook wat Jezus bedoelt. Niet een moskee bouwen, maar een gemeente. En die gemeente, die maakt die vanuit een miniatuurgemeenschap. En die miniatuurgemeenschap is het gezin. En in het gezin komen we alle problemen tegen die we ook in de gemeente tegenkomen. Dus als we ze eerst nou oplossen in onze gezinnen, komen we lekker binnen in de gemeente. Kijk maar in je gezin. De relatie man-vrouw, vrouw-man, man-kind, vrouw-kind, kind-kind, broer-zus. Allemaal problemen kunnen daar liggen. Ook als je alleen gaat en alleen staat, zul je ze moeten zorgen dat je problemen oplost in je relatie met de Heer. Het grote punt voor deze tijd vind ik eigenlijk dat veel mensen vandaag de dag de gemeente binnenkomen met de verwachting, de voorganger zal het allemaal wel oplossen. Of de oudste. Maar dat is niet eerlijk. Voorgangers en oudsten zijn er niet uitsluitend om alleen maar problemen op te lossen. Maar ons mee te nemen, ons te voeden, om ons het woord te geven en natuurlijk daarnaast kunnen ze helpen. Maar als je niet begint bij het begin, loopt het steeds fout. Dan krijg je allemaal mensen die weer weglopen uit de kerk, want de oplossing was ook daar niet. Nee, ik heb het zo opgeschreven voor mezelf. Ons sociale gedrag is vaak een verlengstuk van ons gedrag in het gezin. Een groot deel van de gemeenteproblemen zijn een verlengstuk van de gezinsproblemen. Maar ook van onze persoonlijke relatie met God. Hoe is die? Paulus die spreekt in de brief van de Galaten over toverij. En dat woord, daar hebben wij vandaag de dag niet zoveel meer mee. Toverij, joh, in Loppersum, vergeet het maar. Toverij hoort bij Afrika en bij Azië, Zuid-Amerika. Maar wij in Nederland, geen toverij, helemaal niet bij ons. En toch, in 1 Samuel hoofdstuk 15 vers 23 staat dat weerspannigheid of rebellie is zonde van toverij. En hoeveel rebellie zit er nog in ons? Hoeveel weerspannigheid zit er nog in ons? En het is puur toverij. Paulus zegt in Galaten 5 vers 20 dat toverij is de vrucht van de afvallige menselijke natuur. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld, dus laat ik het wat simpeler zeggen. Hij zegt eigenlijk dit. De mens werd gemaakt door God om te heersen, om leiding te geven, om autoriteit uit te oefenen. De mens werd gemaakt door God als kroon op de schepping. En die mens, die beantwoordt niet aan de verwachtingen van God. Die rebelleert tegen God. En die mens die zondigt. En die mens verliest dus zijn autoriteit, zijn heerschappij door de zonde. Alleen nu komt het. Het verlangen in de mens, in die gevallen mens, om autoriteit uit te blijven oefenen, blijft aanwezig. Dus je krijgt nu een situatie waarin je ziet dat die mens die toch al gevallen is en zijn autoriteit kwijt is, toch nog wil blijven heersen over anderen. En nu grijpt die mens om te kunnen heersen, autoriteit uit te kunnen oefenen over andere mensen, naar andere middelen. Toverij. Een moderne vorm van toverij is puur manipulatie, intimidatie, overheersing. En vandaag de dag zie ik dat heel veel mensen autoriteit uitoefenen vanuit die manipulatie. Eigenlijk zijn ze niet meer mensen met autoriteit, maar ze zijn autoritair geworden, eigenmachtig. Waarom heeft een regering vandaag de dag zo weinig autoriteit? Omdat ze niet meer met God rekening houden. En de enige echte autoriteit komt van God. En als wij zonder God autoriteit willen gaan uitoefenen, dan gaan we vormen van toverij hanteren. En dat is in principe ook wat er gebeurt. Om een paar voorbeelden aan je geven. God heeft ouders gezag gegeven over de kinderen. Maar waar kinderen het gezag van de ouders niet willen accepteren, grijpen ze vaak naar het middel van manipulatie. Een vorm van toverij. Bijvoorbeeld een kind weet dat moeder iets niet goed vindt. En wat doet dat kind dan? Dat komt binnen als moeder bezoek heeft. En dan vraagt ze datgene wat ze weet, mama vindt het niet goed. Maar ze vraagt het toch, want ze weet, mama wil geen scène, want ze heeft bezoek. En wat doet mama, die zegt voor deze keer dan? Het is pure manipulatie. Heb je wel eens gemerkt dat je je kinderen niet hoeft te leren hoe ze moeten manipuleren? Het is ze met de paplepel ingegoten. Het zit in hun DNA, het zit in hun genen. En dat is ook logisch, want ze zijn uit ons voortgekomen. En wij kunnen er ook wat van. Dus dat betekent ook dat manipulatie, die vorm van toverij, er al diep in zit. Heb je wel eens afgevraagd, hè? Hoeveel vrouwen kunnen hun mannen manipuleren? In tranen uitbarsten, een scène maken, het eten laten aanbranden, migraine voorwenden. Allemaal bruikbaar. Ja, voordat je nou denkt dat ik vrouwenonvriendelijk ben, die kerels kunnen er ook wat van, hoor. Vrouwen kunnen beter manipuleren, maar mannen kunnen veel beter intimideren. Je doet wat ik zeg. Tel tot 3. Ben je vader? Ga nu tellen. 1. 2. 2,5. 3. Je doet niet wat ik zeg? Tel nog een keer. Dat klingel intimideren, want dat stelt ook geen bal voor. Dat wel wezen. Dat is puur een teloefening. Maar nu serieus. Mannen kunnen vooral fysiek en seksueel intimideren. Je zult ook merken dat intimidatie en manipulatie en overheersing zit door onze hele maatschappij heen. Ik heb een vraag voor jullie. Hebben jullie enig idee hoeveel mensen in deze maatschappij overleven door middel van manipulatie? Heel goed. 80%. Moet je je voorstellen, hè? 80%. Can you imagine? Zie je het voor je? 80%. Onderzoeken. En ik zeg niet dat ik me vastpin aan dat getal. Maar de wereld zonder God leeft sowieso vanuit manipulatie, intimidatie en overheersing. Alleen zo kunnen heel veel mensen alleen maar staande blijven. En het is ook binnengedrongen in onze christelijke wereld. Ook wij hebben de neiging om te intimideren, maar vooral ook te manipuleren. Heb je enig idee hoeveel manipulatie er is in onze charismatische wereld? Hoe vaak profetieën misbruikt zijn om anderen te dwingen bepaalde dingen te doen? Dan zijn het ook geen profetieën meer natuurlijk. Dan is het allemaal vals. Maar je moet het wel onderscheiden. En wat jij en ik vandaag de dag meer nodig hebben dan ooit is onderscheiden van geesten. Is zien wat is van God en wat is niet van God. En daarom zijn we ook bezig om die God beter te leren kennen. En zijn almacht en zijn majesteit. Om te ontdekken wie is die God nou werkelijk en wat moeten wij daarmee. Manipulatie heb je op alle vormen, ook echt in onze christelijke wereldje. Een bekende vorm van manipulatie, die weten jullie allemaal wel, die is als volgt: anderen jouw schuldgevoelens aanpraten. Net zolang praten over jouw schuld tot die ander denkt dat die schuldig is. En ook zit dat in onze christelijke wereld. Mijn voorganger gekend, en die had zwaar gezondigd. En op een gegeven moment kwam hij beleiden in zijn gemeente dat hij gezondigd had. En toen hij daar één zin over had gezegd, toen zei hij, maar het is de schuld van jullie gemeente, jullie hebben niet genoeg voor me gebeden. Manipulatie. Intimidatie. Toverij. Dat betekent dus dat wij niet verder kunnen in het groeien aan gemeente zijn, zolang wij nog helemaal geïnfecteerd zijn door deze vorm ook van toverij. Paulus die zegt, toverij is ontstaan doordat onze menselijke natuur wilde gaan heersen zonder God. En hoewel toverij door Paulus wordt geplaatst bij de werken van het vlees in Galaten, weten we natuurlijk ook dat het een geestelijke macht is. En lieve mensen, laten we wel zijn. Ik geniet ervan dat er in deze tijd nog zoveel mensen tot geloof komen. Nog zoveel mensen tot bekering komen. Maar tegelijkertijd brengen die mensen allemaal hun ballast mee. En als die mensen alleen maar tot geloof komen en niet vrijkomen van hun verleden, dan zullen ze alle vormen van manipulatie mee naar binnen brengen. Hoeveel mensen hebben we binnengekregen vanuit een occulte achtergrond? Hoeveel mensen hebben we binnengekregen vanuit een hele andere wereld dan de onze? En op listige wijze leken een aantal zaken soms op de kracht van de Heilige Geest, maar het was niet uit God. Met andere woorden, we zullen moeten leren onderscheiden meer dan ooit. Ik geloof met mijn hele hart in de kracht van de eenheid, maar niet ten koste van alles. Ik heb bemiddeld in een gemeente waar ze er trots op waren dat ze 13 stromingen hadden onder één dak. En op een zekere dag stonden de oudsten bij me op de stoep en die zeiden, Kees, het gaat niet meer. En toen zeiden ze tegen me dit. Hij zei, Kees, we hebben mensen in de gemeente die geloven niet dat Jezus de Zoon van God is. We hebben mensen in de gemeente die geloven niet dat Jezus de enige weg tot God is. We hebben mensen in de gemeente die niet geloven dat een drie-eenheid is. En zo het ene verhaal na het andere. En ze zeiden, we kunnen nergens meer over preken, want als we dat zeggen zijn die boos en als we dat zeggen zijn die boos. En er was maar één oplossing. Ga samen op je knieën en bepaal wat God zegt. En wat het woord zegt. Er zijn veel mensen weggelopen. De gemeente is gezond geworden. Eenheid kun je niet bereiken ten koste van alles. Laat me het nog heel duidelijk mogen zeggen vanmorgen. Eenheid begint niet horizontaal, maar verticaal. Als jij één bent met Jezus en jij één bent met Jezus en ik één ben met Jezus, dan ontmoeten we elkaar in Hem. En zonder Jezus vinden wij nooit eenheid. Bestaat niet. Het is een verticale eenheid. En pas als die verticale eenheid er is, ik geloof in Jezus, jij gelooft in Jezus, ik doe wat Jezus zegt, jij doet wat Jezus zegt, ontmoeten we elkaar in Hem en zijn we één in Hem. En van daaruit kunnen we wat sleutelen aan horizontale zaken. Zo werkt het. En zodra je op het horizontale vlak begint, moet je zoveel water bij de wijn doen, dat er inderdaad weer water wordt. Daarom zegt God ook tegen ons vandaag de dag, let nou op wat er gebeurt in deze wereld. Er gebeurt van alles. Bij de Galaten is het grondprobleem dat het vlees in de plaats is gekomen van de geest. Menselijke regels overheersen goddelijke regels. De macht van het wetticisme is enorm en altijd dwangmatig, omdat de regels gemaakt zijn door mensen die willen heersen. Waarmee niet alle regels slecht zijn, maar regels zijn altijd dwangmatig. En je moet er eens op letten, God manipuleert niet, intimideert niet en overheerst niet. Zodra dat aan de orde is, is het nooit uit God. Want God wil dat wij hem dienen uit vrijwillige overgave. Uit pure liefde. God wil maar één ding, dat je hem volgt omdat je van hem houdt. Kijk, in de wereld is het zo, ik moet iemand leren kennen om hem lief te hebben. Maar God moet je lief hebben om hem te leren kennen. Zo simpel is het. Begin met God lief te hebben en dan doe je niet meer dwangmatig wat je denkt dat gebeuren moet, maar dan doe je uit liefde waar hij plezier in heeft. En dat is niet dwangmatig. Overheersing heeft altijd te maken met wetten, regels door mensen gemaakt. Heb je enig idee hoeveel regels en wetten wij erbij gemaakt hebben in onze kerken? Toen ik jong was, toen mocht ik op zondag niet fietsen en niet zwemmen en geen ijsjes kopen. En toen ik 14 was, mocht ik ineens wel fietsen op zondag en niemand zei waarom de regels veranderd waren. En ik mocht zelfs een ijsje kopen op zondag, maar ik moest wel op maandag betalen. Er mocht geen handel gedreven worden. Moet je nagaan, wie bewaakt dat dan? Dat is dwangmatig. Puur. Nou, nog één keer terug, lieve mensen, naar het begin van waar ik mee startte. Terug naar het gezin en de gemeente. Toen de mens tot zonde kwam. Ik vind het woord zondeval, de mens viel in zonde, vind ik een uitdrukking van niks hoor. Je valt niet in zonde, is flauw. Het is niet zo dat je gezellig loopt en boep, viel toch in zonde zeg. Zo weet ik het niet. Je kiest ervoor. Je kiest ervoor om dingen anders te doen. Je hebt een vol verstand en je weet waar je voor kiest. Dus toen de mens tot zonde kwam, toen viel het hele gezin in duigen. Toen viel in wezen de hele samenleving in stukken uiteen. En doordat één viel, viel alles. Je kunt de samenleving en de gemeente niet vernieuwen als je niet begint bij je persoonlijke relatie en bij de gezinnen. Want daar ligt de start. Je zou ook kunnen zeggen, er zijn zoveel variaties over het beginverhaal van de Bijbel. Maar je zou ook kunnen zeggen, Eva stond niet op haar plaats in het eerste gezin. Kijk, de duivel valt Eva niet aan omdat ze een vrouw is, maar omdat ze het van horen zeggen heeft. En daarmee ben je de zwakste schakel. Adam had het rechtstreeks van God gehoord. En dan valt die Eva aan, Satan. En nou komt er iets, ja, je kunt het van alle kanten benaderen, maar laat ik het van deze kant benaderen. Eva had toch ook gewoon kunnen zeggen, slang, luister. Belangrijke beslissingen neem ik nooit alleen. Wacht maar dat Adam erbij komt. En dan had Adam kunnen zeggen, slang, belangrijke beslissingen nemen we altijd met God samen en God komt vanavond weer langs. Wacht maar even tot hij geweest is. Maar door wanorde in het eerste gezin, doordat mensen niet op hun plaats stonden, kwam de zonde de wereld binnen. God is een God van orde en niet van wanorde. Als ik zo kijk naar het verhaal, dan denk ik, het hele zondige gebeuren begon dus eigenlijk met wanorde. En ik kan het wel een beetje vergoeilijken hoor. Je weet dat het Latijnse woord voor slang is serpent. En serpent betekent fluisteraar. Je moet je dus even voorstellen dat Eva te maken krijgt met een fluisteraar. En zodra iemand fluistert, dan begin je te luisteren. Want dan wordt het interessant. En dan doet ze wat hij zegt. Adam doet. En zo gaat het door. En zo door die eerste wanorde niet meer doen wat God zegt, maar kiezen voor andere lijnen, komt daar die zonde binnen in die mensheid. Mensheid komt tot verdeeldheid. En op een gegeven moment, als ze dan gezondigd hebben, kruipen ze weg in de bosjes. Dat is ook typerend voor mensen die zondigen, kruipen altijd weg in de duisternis. Zelfs die kinderen die belletje trekken, blijven niet staan. Die zit ook tussen de bosjes in je tuin. Kruipen weg. Maar nou komt het. Wat zeggen ze? Het is de schuld van. En hier zie je het principe ontstaan, verdeel en heers. Het is de duivel die dat bedacht heeft. Verdeel en heers. Adam zegt Eva, Eva zegt de slang. En we geven elkaar de schuld en zo draait de hele boel in de prak. Nou, waarom ging dus het eerste gezin kapot? Eigenlijk aan wanorde. En dan komt Jezus. En die dwingt ons niet hem onderdanig te zijn. Ik zal jullie iets vertellen wat op mijn hart ligt. Het gevaar zit er juist in dat hij ons vrijlaat. Jezus wil vrijwillige onderdanigheid van zijn volgelingen. Laten we wel wezen, kan iemand hier zeggen, Jezus heeft mij op mijn knieën gedwongen? Nee, ik heb er vrijwillig voor gekozen. Je kunt niet zeggen, op zekere dag drongen de twee oudsten mijn huis binnen en die pakten me beet en die zeiden, nou is het tijd dat je een keertje gedoopt wordt, boem. Nee, je hebt er vrijwillig voor gekozen. Alles wat dwangmatig is, blijft rebellie houden in je hart. Dat betekent simpelweg dat de Heer Jezus absoluut niet een gemeente wil die dwangmatig hem dient, omdat het moet, maar uit liefde. En uit liefde met hem op pad gaat. En de liefde van Jezus zelf kan ons brengen tot die vrijwillige onderdanigheid. Dat is genade. Dat is liefde. Hij heeft me niet gedwongen. Ik heb vrijwillig mogen kiezen. Het is een jongetje die mag met zijn vader mee naar de kerk. En dan begint de preek van de dominee en het jongetje gaat steeds op de bank staan en zijn vader zegt, ga zitten. En het jongetje staat weer op en zijn vader zegt, ga zitten. Hij staat weer en ga zitten. En eindelijk zit het jongetje en dan kijkt hij zijn vader aan en dan zegt hij, van buiten zit ik nou wel, maar van binnen sta ik nog steeds. Dat is knap eigenwijs voor zo'n jongetje. Maar het geeft aan wat ik bedoel. Als ik je dwing iets te doen, dan moet je misschien gehoorzamen. En natuurlijk, je kinderen zul je af en toe duidelijk via regels moeten leren leven. Maar tegelijkertijd, alles wat ik dwangmatig doe, dat blijft weerstand in me oproepen. En als ik zeg dat ik Jezus lief heb en hem wil dienen, moet ik dat leren te doen volkomen vrijwillig. Samen zijn we sterk. Maar dan moet ik wel loskomen van elke vorm van manipulatie, intimidatie enzovoort. Samen zijn we sterk. Maar dan moet je wel allemaal meedoen. Moeten we samen onze krachten bundelen? Moeten we ophouden iemand anders steeds de schuld te geven voor dit en voor dat? Dan zullen we samen moeten doen wat God zegt. Nog één voorbeeld en dan stop ik ermee. 'S Morgens vroeg gaat de wekker, hebben jullie dat ook? Of er gaat een radio slaat aan. En je moet je bed uit. En net op dat moment slaap ik altijd het diepst. Dus dat ding gaat af, bij ons dan de radio. En stel je voor, een beetje slaperig strompel je je bed uit. En je kijkt niet goed uit. En terwijl je naar de badkamer loopt, blijf je precies met je kleine teen hangen achter die beddenpoot. Zie je het een beetje voor je? En door die klap blijft die kleine teen een heel eind van die andere tenen afstaan. Een enorme dreun. Wat een ellende. Mijn vraag, wat doe je nu als goede christen? Nou, je gaat op de rand van je bed zitten. En je pakt die teen beet. En je zegt, teen, dat heb ik zien aankomen. Al enige dagen houd ik je in de gaten. En in liefde wil ik je nou toch zeggen, je gedraagt je wanordelijk. Je staat een heel eind van die andere tenen af. Je wil zeker voor jezelf beginnen. Is er iemand die dat zou doen? Ja, ben een gek. Hè? Helemaal niet. Ik zou wel op mijn bed gaan zitten. En ik zou die voet met die tenen in mijn handen nemen. En ik zou ze naar elkaar toe drukken. En ik zou zeggen, oh God, wees genadig. Raak ze aan, ze horen bij elkaar. Alleen samen zijn ze sterk. Want als er één niet meedoet, raak ik uit mijn evenwicht. Zie je het een beetje voor je? Samen zijn we sterk. Maar je moet wel allemaal meedoen. Zodra we één ledemaat kwijt zijn, zijn we uit balans. En we zijn alleen in balans als we allemaal meedoen. Als we allemaal op onze plaats staan. Als we echt doen wat God zegt. En weet je wat nou zo mooi is vanmorgen hier in Loppersum? God strekt vanmorgen zijn handen naar ons uit. En hij zegt tegen ons, jullie horen bij elkaar. Ik omarm jullie. Ik wil jullie maken tot één groot leger. Want alleen samen zijn jullie sterk. Maar doe dan wel elke vorm van manipulatie, intimidatie en wat dan ook. Doe dat weg uit je leven. En ga hanteren datgene wat God je aanreikt. Dien hem uit liefde. Heb je naaste lief als jezelf. Werk vanuit goddelijke principes. Houd rekening met elkaar. Bedenk dat die ander anders is dan jij. En hoe geweldig dat is dat die anders is, want je moet er toch niet aan denken dat alle exemplaren gelijk zijn. Juist dit is zo mooi. We zijn aanvullend. En zo werkt God. En die zegt vanmorgen tegen ons, kom, ik wil u maken tot één geheel. Vader in de hemel, dank u wel. U bent de God van kracht, van autoriteit, van liefde. We willen terug naar onze oorsprong. Zoals u het bedoeld hebt in de schepping. Voordat de mens zijn autoriteit verloor door de zonde. We willen elkaar te woord staan vanuit uw autoriteit die doordrenkt is van liefde en bewogenheid. We willen terug naar uw plan. En Heer, als we nog manipulerend bezig zijn en intimiderend en overheersend, als we nog zo vol van die toverij zijn, wilt u ons dan aanraken? En als je hebt ontdekt voor jezelf dat er toch nog aardig wat manipulatie, intimidatie in je zit, beleid dat gewoon zachtjes naar de Heer toe. Heer, hier zijn we. Alles wat niet van u is, willen we kwijt. We willen niet leven vanuit menselijke vormen van autoriteit en gezag, die alles te maken hebben met toverij. We willen een gemeente zijn zoals u hebt bedoeld. Niet door allerlei regeltjes en dingetjes die ons dwingen, maar vanuit liefde. U heeft ons lief gehad, puur, zuiver. En help ons nou zo te reageren, uit liefde voor u, dat we gewoon heel ontspannen doen wat u zegt. Want alles wat gedaan wordt uit liefde voor u, houdt zijn waarde. Is belangrijk. Maak ons tot ontspannen mensen. Mensen die loskomen van alle vormen van overheersing om anderen hun wil op te leggen. Help ons als ouders om onze kinderen zo te leiden. En natuurlijk zullen ze een tijd moeten doen wat wij willen. Dat ze tot eigen inzicht kunnen komen. Maar tegelijkertijd, Heer, leer ons al heel jong hoe goed het is om dingen te doen uit liefde. En dank u dat dan uw gemeente gevormd zal worden naar uw plan, naar uw schitterende voorbeeld. En dan zijn we samen sterk.